Ja, ik vind het vooral leuk. Ik vind het geruststellend dat een mens zoals u aan het hoofd zit van het laatste nieuws. We hebben daarover gepraat in, onder ons. Ja, maar nee, omdat ik echt
misschien
denk...
ken je me gewoon nog niet goed.
Ja, misschien zijn er eigenlijk... Ja. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Dimitri Antonissen. Dimitri is de hoofdredacteur van het laatste nieuws. En dat is eigenlijk de grootste krant van ons land, met voorsprong. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Een beetje atypisch. HLN is al veel gevallen bij ons, eerder in negatieve zin zo, als zo wat de, of toch zeker de comments, als zo de, een metafoor voor de onderbuik van Vlaanderen. Zo.
Ja.
Iedereen weet direct waarover dat gaat, dus het is een beetje raar om die dan te gast te hebben.
Waarom raar?
Omdat een beetje... voelt alsof dat je die moet aanvallen zo direct daarop, alsof dat hij verantwoordelijk is voor alles wat daar gebeurt, wat dat ook wel zo is.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, ik was heel verrast, blij verrast van hoe goed dat hij over al die dingen heeft nagedacht. Ik vond het zeer interessant om langer en bezig te horen. Ja, echt heel cool gesprek.
Het was ook fijn dat het was een van de eerste keren dat mecenassen dit gesprek, dit soort gesprek konden bijwonen. En daarna zijn we gaan eten, hè, allemaal samen.
Cool.
En andere mensen uit de media die dan samen met Dimitri konden praten. En ook daar gewoon heel frank en vrije discussie over ja, impact van media, verantwoordelijkheid van media.
Het gesprek ging door. Wat jammer dat we niet gefilmd hebben.
Ja, ja heel, heel fijn. Dus als je mecenas bent, dan mag dat ook.
Ja,
we kunnen daarbij zijn. Goed, geniet van het gesprek. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En ook als je tips hebt voor gasten, geef zeker een seintje.
Ik heb een onbezorgde jeugd gehad, maar dat helpt voor ik ben nogal zelfzeker. En ik heb maar toen ik jonger was, was dat op het... En niet op het arrogante af, dat was gewoon ook vaak arrogant.
Ja?
En dus ik denk niet dat dat altijd voor mijn klasgenoten even aangedaan was. Ik heb een van mijn beste vrienden nu, ja, daar heb ik als tiener... Ja, de jongen werd toen gepest. En niet dat ik dat actief deed, maar ik was zeker ook niet degene die dat tegenhield. In tegendeel eigenlijk. En dus ik heb er echt bijna vechtend tegenover gestaan, dat ik hem had uitgedaagd. Wat dat hij deed was van, ja, oké, ik ga niks doen in elk geval, kom maar. Hè. En dus ja, er stonden een heel hoop andere jonge gasten rond van, kom aan. Eigenlijk is dat in een middelbare school gaan, we kwamen vechten. En ik heb uiteindelijk gezegd, ja, nu moet ik echt door. Want ik moet, het ergste komt nog, want ik moet met mijn ouders nieuwe kleren gaan kopen of zoiets. Waarbij dat die anderen natuurlijk echt boe. Een softer, flauwer excuus kunnen niet. En ja, dan op die manier kwam mij.
Kopen.
Ja, absoluut zo. Ja. Dus ja, ik herinner mij tot op de dag van vandaag dat moment nog altijd nog wel heel erg. Van, ja, en ook dat wij er veel slimmer mee omging.
Start tussen die, als je wegwandelt van die groep, kan me dat zo gelijk inbeelden, die priemende ogen in je rug. Zo.
Ja.
Maar allee, zo cool dat dat wel een vriend geworden is.
Ja, ik heb nog drie vrienden die dat ik echt vanuit de kleuterklas nog ken, die dan nu nog altijd echt goede maten zijn. Dat is iets wat niet veel mensen
hebben. Nee,
dus dat vind ik wel plezant.
Ja, die hebben dan de arrogante Dimitri-periode gewoon uitgezeten allemaal.
Ik heb ooit eens een vriendin van een goede vriend. En die heeft mij dat letterlijk op café gezegd, toen ik denk 23 of 24 was. Van ja, ik vind je een heel boeiende en toffe gast, maar je moet echt eens een beetje minder door je eigen navel staren. En ik zeg u dat nu, maar zeg maar zeker, alle mensen die hier rond zitten,
ze vinden dat ook.
En die waren ook echt allemaal aan het knikken. En ja, dat was ook wel zoiets dat... Ja, dat heeft me wel veranderd, denk ik. Mijn droom was altijd om in de journalistiek te gaan werken, ja, al van heel vroeg. Ik maakte toen, hoe oud was ik toen? 8 jaar, denk ik, maakte ik zo van die handgeschreven de DA-krant, mijn initialen, de DA-krant, handgeschreven op zo van dat lijntjespapier zo. En er stond dan het nieuws van het gezin in en een verslag van de voetbalploeg waar dat ik speelde of zoiets en een horoscoop voor de vier gezinsleden.
Toen al heel breed.
Ja, ja. Ja, ja. Zwaar. Ja, alle noden van het gezin bedienen.
Ja.
En dat, ik denk, mijn broer mocht ze gratis lezen en de ouders die betaalden, ja, het was toen nog in frank, maar die betaalden een bedrag om de DA-kranten. En daarna is het ook uitgebreid naar DA Radio. Zo van die cassetjes met muziek. En dan, ja, het werd al heel snel een multimedia.
Ja, een imperium. Ja. Ja, ja.
Maar ja, dus daar droomde ik wel al dus van toen van. En
waarom?
Toen denk ik van de... Oh, ja. Ik denk, journalist blijft een van de mooiste jobs die dat er bestaan. Ik bedoel, in welk beroep kan je elke dag zo'n diverse mensen ontmoeten, in zo'n diverse situaties terechtkomen? Mag je verdiepen in iets waar je eigenlijk ofwel nog niks van kent en of waar dat je juist heel erg in geïnteresseerd bent en waar dat je echt in mag specialiseren? Ja, dat blijf ik wel heel
maar
mooi.
Is er nog veel tijd om je te verdiepen in iets, in een onderwerp?
Ja? Tuurlijk. Ja, ik ben een absolute media-optimist en ik vind de manier waarop dat er vroeger was het beter gekeken wordt naar journalistiek, vind dat absoluut niet kloppen. Tuurlijk is er niet op elke titel en op elk evenveel ruimte om je in één onderwerp te verdiepen, maar als je gewoon kijkt naar het medialandschap dat er is en wat dat er gemaakt wordt. Er zijn nu fantastische podcasts die over schaakproblemen gaan en iemand zich daar helemaal in verdiept. Heel niche, heel gespecialiseerd. Tegelijkertijd is de redactie van de New York Times of The Guardian, of ook die van ons, die is niet kleiner dan vroeger. Die is even sterk en groot als jaren geleden.
Ja, maar we moeten toch veel meer met de zaal... Verhoudingsgewijs gaat het toch meer stukken per journalist moeten publiceren per dag dan vroeger? Dat lijkt mij wel...
Nee,
het volume aan content die je moet produceren, gewoon om...
Nee, we hebben een redactie die werkt aan drie verschillende snelheden. Elke journalist zit in een bepaalde snelheid. We hebben een team dat inderdaad snel nieuws doet en die hun verantwoordelijkheid is. Nieuws komt binnen en we willen dat zo snel mogelijk. We willen binnen de 180 seconden eigenlijk willen we iets online kunnen plaatsen. Liefst ook met video erbij. En dan hebben we middelste tempo en dat zijn journalisten die er is... nieuws waar dat we van vinden dat het belangrijk is en waarvan we denken dat lezers nog veel vragen erover hebben. Bijvoorbeeld, vorige week was dat borstkankeronderzoek en die preventieve borstamputaties blijken misschien toch niet nodig te zijn. Ja, daar heb je heel veel vragen bij als lezer. Hoe kunnen we zo snel mogelijk, maar ook met zo hoog mogelijke kwaliteit en dus naar de beste autoriteit gaan, hoe kunnen we die vragen beantwoorden? Niet voor de krant van Sander en Daags, maar wel zo snel mogelijk. Mm-hmm. Die journalisten doen dat. En dan hebben we nog een andere categorie journalisten, echt reportagetempo. En die moeten zich juist helemaal niet bezighouden met die snelheid in die handen. Die kunnen zich echt specialiseren in ofwel een onderwerp, ofwel in verhalen waar ze minstens een dag of een week of een maand mee bezig zijn.
Ja.
Zo hebben we ook een heel klimaatdossier gedaan, ook in Highland, waar we echt op zoek gingen naar hoe zit het nu echt, wat is de impact nu echt, welke impact hebben die ingrepen die dat ik doe als ik zonnepanelen leg, wat voor verschil maakt dat het daar in detail in gaan.
Bijna 180 seconden, man. What the fuck?
Ja, ja. Maar dat verwachten mensen ook wel. Als er nu Sevens bericht is van er wordt geschoten hier aan de vooruit, dan wil je wel zo snel mogelijk iets online hebben.
Dat
vind ik wel.
Ja. Hetgeen wat je dan gaat berichten zal ook vaak niet accuraat zijn.
Zo accuraat mogelijk.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat waar dat we nog niet exact over kunnen zijn of waar dan nog vragen over zijn, dat we dat ook heel duidelijk benoemen. Ik denk helemaal in het begin toen de online verslaggeving is eigenlijk nog altijd jong, denk ik, waar dat in het begin fouten tegen werden gemaakt, was dat er inderdaad online werd geschreven en snel werd geschreven met dezelfde stelligheid zoals vroeger dingen fit to print werden gebracht. Er is geen probleem om te schrijven. Er zijn verschillende getuigen die melden dat er geschoten werd aan de vooruit. Alle andere details zijn op dit moment nog onduidelijk. Of er is geen bevestiging nog niet van de politie. Als je dat maar duidelijk vermeldt, vindt een lezer dat ook prima.
Vanaf zot dat je zo lang... dat je zo trouw bent geweest aan het laatste nieuws.
Aan een merk.
Ja, aan een merk. Want 9 jaar als journalist, dat is gewoon...
Dat is
een lange maat. Ja.
Ja, het moet zijn dat ik dat graag doe, zeker. Ik werk ook gewoon echt graag voor zo'n breed populair merk. Ik wil niet zeggen dat ik me niet zou kunnen voorstellen dat ik niet ooit voor een ander nieuwsmerk zou kunnen werken. Dat nu ook weer niet.
Nee, maar, dat is niet voor je loonsonderhandeling. Dat doet hij gewoon op camera. Minstens de schijn bewaren dat je weg wilt. Ja, nee, ik kan ook ergens anders naartoe. Ja. Plus 20%. Het is zo, hè?
Nee, maar ik vind dat motto heb ik gestolen van BBC News. En zij zeggen: making good things popular and popular things good. Mm-hmm. En dat is iets wat ik heel erg in geloof en wat ik ook heel fijn vind om te doen.
We hebben zo wat artikelen zitten opzoeken die je geschreven hebt als journalist. Om te weten van wat schreef jij? Als je journalist was met het laatste nieuws, was zo. 1 op de 2 60-plussers heeft nog maandelijk seks, was 1. Of 7 redenen waarom dat Band-Aid in 2004 gaat floppen in België. Of het populairste wachtwoord is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat lijkt mij zo...
Ja.
Ja, als je daar zo lang zit, dan op dat moment zo...
Maar, ja, het was ook niet...
16 jaar.
Was zeker niet alleen dat ook niet. Hè.
Nee, dat weet ik.
Ik bedoel, er waren ook... Ik maakte ook lange interviews en reportages.
Maar ik vind het dat leuk? Of?
Ja, ik heb dat altijd tof gevonden om zowel over luchtigere onderwerpen en kortere dingen te schrijven en dat af te wisselen met een lang interview te maken. Ik heb dat altijd vreemd gevonden dat mensen... Je doet lange gesprekken en lange interviews, maar ik kan me niet voorstellen dat jij alleen maar... Hele lange films van 3 uur consumeert.
Nee, nee.
En dat je nooit denkt
van... Bij mij is dat Rihanna staat op repeat bij mij.
Maar,
ja.
Maar zo zijn de meeste mensen toch. En dat is zo vreemd dat dan professioneel of zo verwacht wordt dat je alleen maar zo aan één tempo... Ja.
Het is die afwisseling die je cool vindt.
Ja, ik heb van het weekend de samen met mijn dochter de finale Fortnite gevolgd op YouTube. Laten we dat maar populaire cultuur noemen.
Ja.
Maar het weekend daarvoor liepen we samen met diezelfde dochter door het Ludwig Museum in Keulen een moderne kunst te bekijken. Ik vind het allebei even prettig om te doen en even fascinerend.
Ja, ik las dat je kort verhaal hebt geschreven voor literaire tijdschriften. Op basis van Metamorfose van Ovidius, denk ik.
Ja.
What the fuck? Ja. Dat is zo raar als je gewoon voor u leest dat je zo populairste wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hè?
En ooit ook nog, dat was misschien wel de boeiendste combinatie van die dingen eigenlijk. Ik heb stiftgedichten gemaakt.
Ja. Een bundel uitgebracht.
Klopt, ja. Dus uit krantartikels ging ik met een dikke alcoholstift over en ik schrapte eigenlijk ongeveer alles weg. En er bleven nog maar een paar woorden over en die vormden samen dan een gedicht.
Ja.
En overdag was ik die krant aan het maken en die site aan het maken. Een heel groot publiek. En s'avonds ging ik met een viltstift geschrapte gedichten voor 90 mensen voordragen. Ik kan niet zeggen, ik vind dit allebei even leuk om te doen.
Maar ik wil niet ontkennen dat er veel diepte zit in het laatste nieuws met de vraag die ik ga stellen, maar we moeten af en toe, dat kan toch niet anders dat je soms, jij, met Ovidius en de stiftdichten, af en toe naar die krant kijkt en denkt van, dit zou ik, ja.
Maar iedereen kijkt, iedereen die iets maakt, kijkt geregeld naar zijn product of... ja. als ze het goed doen, waarschijnlijk dagelijks naar zijn product en denkt, verdomme, dat hadden we beter moeten doen, of deze hadden we niet moeten brengen, of dit hebben we niet op een goede manier gebracht. En, maar nee, ik heb niet dat ik kijk naar het nieuwsmerk en dat ik denk van verdorie, we brengen nu toch wel heel veel showbiz nieuws en we zouden wat meer poëzie erin moeten steken of wat meer, dat vind ik niet. Ja. Dat denk ik niet als ik daar naar kijk.
Ja.
Maar we hebben wel, ik heb ooit toen dat Maarten Ingels maakt De Eenzame Uitvaart, dus mensen die zonder iemand te kennen begraven worden, daar maakte hij en andere dichters een gedicht voor. Ja, hij heeft me dat verteld en dat stond heel prominent in het laatste nieuws. Dat was het eerste medium dat daarover mocht schrijven en kon schrijven. En ja, dat is dan wel een manier om poëzie, eenzaamheid, dat maatschappelijke dat er rond zit, niet in, een, in de boekenbijlage van de morgen, die dat ook mooi en interessant is, maar toch een veel kleiner publiek bereikt, maar op pagina 5 van het laatste nieuws voor 250.000 lezers te brengen.
Is het dat, dus
dat dan? Dat vind ik er cool aan, absoluut. Als je voor een medium werkt dat elke dag op papier 200.000 exemplaren drukt, ja, dat is al een gigantisch aantal. Ja, ja. En online 2 miljoen mensen bereikt, elke dag, individuele mensen. Ja, daar heb je impact mee. En voor een deel breng je, en er is niks mis mee, fun en gewoon leuke dingen. Wat showbiz nieuws, dat hoort daar absoluut bij. Ik kijk er ook niet op neer. Ik vind dat zelf ook interessant, die Rihanna-clip. Maar tegelijkertijd brengen we ook heel andere onderwerpen. En als we die brengen, dan hebben die een grote impact. Dan bereik je daar veel mensen mee. Misschien een mooi voorbeeld. Na de verkiezingen... grote winst voor het Vlaams Belang.
Mm-hmm.
We hebben een stuk gemaakt waarbij dat we weg van de clichés met Vlaams Belang kiezers gingen spreken. Vlaams Belang maagden, mensen die voor de eerste keer op Vlaams Belang hadden gestemd. En dat was een grote reportage om echt te vragen, waarom? Wat zat erachter die stem? En dat was wel weg van het cliché van dat was niet van ik ben gewoon een diehard racist. Ja, er zat veel meer bezorgdheid, angst, onvrede, allerlei redenen achter. En tegelijkertijd in diezelfde krant hadden we ook een artikel over jonge mensen met vreemde roots. Die vertelden van wat die uitslag voor hen betekende. In elk geval, het zorgt er hopelijk voor dat mensen die heel verschillende visies op dat nieuwsfeit en die verschillende gevoelens bij heel verschillende mensen, dat die toch met elkaar in aanraking komen.
Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je zo je comfortabel voelt en je hebt duidelijk dat je er mega veel over nadenkt, over die balans tussen al die verschillende insteken. Maar je denkt daarna over die balans en dan heb je ook zo een lijstje. En intern zullen we nog een veel groter lijstje hebben van waar wordt er wel op geklikt en waar wordt er niet op geklikt.
Ah ja, tuurlijk.
Dat lijkt me iets waar je minder comfortabel bij voelt misschien. Een confronterend lijstje, ze Dimitri. Allee.
Ja, maar dat is natuurlijk ook... Wat vond je confronterend?
Maar het is een spiegel voor wie dat wij zijn als mens, hè, waar dat we dan op klikken. En pak nu de twee voorbeelden die je aanhaalt.
Bijvoorbeeld dat stuk van waarom hebben mensen nu echt op Vlaams Belang? Wat zeggen die kiezers zelf? Zeg maar zeker dat dat ook een stuk is dat niet alleen, dat ik niet alleen belangrijk vind, dat ook, waar dat ook veel mensen op hebben geklikt.
En
waar
wat doet het met mij als mens van kleur dat er zo gestemd wordt, zal een stuk minder populair.
Ik weet het niet meer exact, maar het was ook niet dat geen impact heeft of dat geen... zelfs als iets bij ons niet geen 1 miljoen kliks heeft, gelijk als dat showbiz-artikel haalt, maar nog altijd 300.000 kliks haalt, dat is nog altijd verschrikkelijk veel. Hè? Dus dat is waardoor dat ik dat helemaal geen probleem vind.
Alleen niet soms zo... doe me! Dat je zoiets, een stuk hebt wat je...
Jawel, je denkt soms ook wel van... Maar dan is het meer van, oké, ik denk niet van verdorie, wat zijn die lezers nu dom?
Dat denk ik ook niet.
Ik denk dan vooral van, wat hadden we anders kunnen doen waardoor dat stuk wel een publiek had gevonden? Dat is waar ik naar kijk.
We spreken zo vaag over impact heel de tijd. Wat is dat dan, die impact? Als je zegt van 300.000 keer gelezen, dat is dan weinig naar Alain-termen, goed gedaan. wat is de impact van die 300.000 die jij je inbeeldt?
Ja, dat kun je niet. Vaak is dat...
Of die je hoopt, is misschien beter gezegd.
Het is moeilijk om daar echt je vinger op te leggen. Natuurlijk, soms zie je wel iets echt bewegen, dat je over een onderwerp schrijft en dat je merkt dat anderen dat oppikken en dat dat op een politieke agenda komt of zo. Dat is een heel duidelijke vorm van impact. Of als wij over een trend schrijven, dan zorgt dat ook dat in plaats van een kleine trend, dat dan een grote trend wordt. Dat is impact die dat wij zeker hebben.
Ja.
Maar veel andere dingen zijn veel subtieler en moeilijker te meten, kan ik ook mijn vinger niet opleggen.
De sfeer van een samenleving of de...
Ja, misschien wel. Of wat ik daar juist zei, van iedereen zit in zijn eigen hoekje en leest eigenlijk over zijn eigen... Leest over zijn eigen achtergrond en stukken vanuit mensen met hun eigen achtergrond en hun eigen overtuiging. En we doen dat op Twitter en we doen dat in gedrukte publicaties. En ik hoop dat we dat toch geregeld open trekken, waardoor dat de manier waarop je naar de dingen in de wereld kijkt wat breder is. Mm-hmm. En dat is denk ik... dat is geen impact die ik elke dag zie of voel of kan. Maar ik denk wel dat die er is. En we zouden dat ook op een heel andere manier kunnen doen. Hè. Je merkt ook kijk naar een Daily Mail in Engeland. Ja, dat is ook een massamedium. De emoties die bij hun lezers zijn, pakken die vast. Die zetten hun megafoon er tegen en die vergroten dan nog eens uit. En die pakken de tegenstellingen vast, vergroten die uit. Dat is wat dat zij daarmee doen. Dus hoe kan je die impact ook gebruiken? Maar dat is niet de manier waarop ik met die impact wil omgaan.
Mm-hmm. Zou het laatste nieuws niet populairder zijn met zo'n hoofdredacteur?
Nee, dat denk ik... Wie weet. Ja, er is vast een model te bedenken. Ik denk dat als je op dit moment een soort van Fox News in Vlaanderen zou maken, ik denk dat daar vast een commercieel model voor zou zijn. Als je elke dag zou zeggen, awoe de VRT, je moet niks geloven wat dat die schrijven, dat is verschrikkelijk slecht bezig. En wij zijn het enige medium dat je moet vertrouwen. En dan heel erg de vooroordelen die bepaalde groepen mensen hebben gaan bevestigen. En ja, dat zal wel... Bewijst onder andere de VS dat kan. Eerst is, ik zou het zelf niet kunnen en willen maken. Daar start het mee voor mij. Mm-hmm. Maar ik geloof ook echt dat er ook wel een economische reden is om niet te doen. Ik denk wel dat een echt breed nieuwsmedium, wat dat we nu al zijn, maar wat dat we hopelijk... Ik hoop dat we nog veel groter worden. En ik denk dat je dat juist moet doen door duidelijk te maken dat dit... het nieuwsmedium is waar je nog echt die verschillende stemmen hoort, waar dat verschillende mensen echt met elkaar in discussie en debat kunnen gaan, maar dan wel naar elkaar luisteren, wat dat zo moeilijk is, dat goed luisteren.
In plaats voor een debat, HLN, is wel grappig. De associatie met de comment.
Ja, maar ook net ook dat is... ik heb er hard mee geworsteld met die comments. Ik ga voor deze onderwerp nog een glas water.
Ik zal misschien nog wat koffie geven ook. Dat zal allemaal oké zijn.
En er is natuurlijk... Je kan gewoon zeggen van oké, we zetten die comments dicht, we stoppen ermee.
Dat was
ermee.
Super makkelijk geweest.
Dat was heel gemakkelijk geweest.
Dat hebben de meesten ook gedaan.
We hebben heel wat media gedaan. Uh-huh. En dan vertel je een verhaal naar de buitenwereld dat is omdat je wil investeren in je journalistiek en niet maar eigenlijk is het een besparingsoperatie en ben je af van die moderatie en van de technische kosten.
Ja.
We hebben dat niet gedaan, maar... Wat we ook niet hebben gedaan, is dat blauw-blauw gelaten. En er stonden de meest verschrikkelijke dingen op. En ja, heel racistische aanvallen, heel persoonlijke aanvallen tegen mensen. Mm-hmm. We hebben een aantal dingen gedaan. Het is niet helemaal sluitend, maar we hebben wel gezorgd van ja, anoniem reageren op onze eigen site. Dat proberen we zo moeilijk mogelijk te maken. Je moet het in elk geval, je moet in elk geval registreren. We hebben fors geïnvesteerd in moderatie, hè, van de 200.000 comments die dat we elke maand aankrijgen. Ja, dat zijn gigantische cijfers. Wordt er de helft, 100.000, wordt door moderatie tegengehouden. Dat is een extern bedrijf die dat voor ons doet. Wij geven de regels die dat ze moeten hanteren. Die staan ook online, iedereen kan die nalezen. Er zijn er denk ik een 20-tal. Het is onder andere van hey, reacties mogen niet persoonlijk kwetsend zijn, niet haatdragend, niet oproepen tot geweld, geen racistische reacties. Eigenlijk heel evidente
maar dan,
dingen.
Dan sneuvelen er 100.000
ja.
met die regels.
Ja, dat is zo. Maar we zijn wel bijvoorbeeld gestart sinds een paar maanden met het debat. En nemen we één artikel waarbij dat we 's ochtends, journalist belt een aantal experts over dat onderwerp. Bijvoorbeeld, een van de beste onderwerpen was van, ja, is spijbelen voor het klimaat, is dat de goede aanpak? Is dat een goed idee? Dan laat je daar 3 of 4 mensen die dat daar een uitgesproken mening over hebben, die dat er ook bij dat onderwerp op een of andere manier meer betrokken zijn, die laten we aan het woord met hun mening. Dan zeggen we aan lezers, ja, nu is dat nu. En we zeggen er meteen bij, ja, de beste reacties plaatsen we 's avonds in een nieuw stuk.
Ja.
Zorgt dat ervoor dat je alleen maar geweldige, onderbouwde reacties krijgt? Nee, ook nog niet natuurlijk, maar je voelt wel het verschil. Je merkt wel dat als mensen eerst al een aantal gefundeerde meningen hebben gelezen, dat ze veel meer to the point gaan reageren dan als je het gewoon openzet.
Ja.
En hebben we dat probleem van die reacties al helemaal opgelost? Nee, maar ik blijf wel geloven dat onder andere door dat soort dingen als het debat, dat een plek creëren waar dat mensen echt met elkaar van mening kunnen verschillen en ja, waar we het er juist ook over hadden, mensen kunnen ontmoeten die dan niet in dezelfde bubbel zitten als zij, dat wel belangrijk is om dat te proberen doen.
Ik vind het van idee schoon, maar langs de andere kant, als ik in die comments zit, dan heb ik echt nog niet het gevoel. En bij het debat had ik dat wel meer. Mm-hmm. En af en toe, je merkt toch ook dat zo, als je de kop leest van het artikel, kun je al voorspellen welke reacties eronder gaan zijn. En dat is meestal toch de bubbel die je met die kop associeert. Mm-hmm. Zo alle goede bedoelingen ten spijt. Mm-hmm. Ik krijg de bubbels binnenin uw merk op artikelbasis, waarin dat er toch gewoon allemaal op vluchtelingen gebashed wordt, of dat er allemaal op mensen die durven vliegen nog gebashed wordt. En is het toch weer in die...
Maar misschien is ook... Ik zeg het ook, we zijn er nog niet uit van wat dat nu dat is iets dat voortdurend beweegt. En misschien moeten we beslissen dat we toch dat we niet bij elk artikel comments doen, dat we dat beperken tot een aantal onderwerpen, dat we meer het debatvorm bijvoorbeeld vastnemen en gebruiken. En dan heb je natuurlijk daarnaast, zelfs als wij zouden beslissen van we stoppen met comments, ja, het is niet dat daarmee digitale haat en dat verdwijnt. Integendeel, ik bedoel, er is op Facebook is er ruimte galore om te keren gaan en gebeurt dat ook.
Ja, plus de onvrede die je daar ziet, het onvrede die er sowieso is ook. Hè?
Dus ik vind het boeiender om als Vlaams nieuwsmerk om te investeren in een digitale plek waar je met veel zoeken en met veel vallen en opstaan dat de digitaal discussieplatform probeert te maken.
Ja.
Die, ik zeg het, met veel vallen en opstaan en we zijn er nog niet. En dat niet alleen maar overlaat aan sociale netwerken.
Er is zo'n ene kop die ik tegenkom in de... Ik weet niet meer wat dat is. In de zoektocht.
illegaal overlijdt na val uit Nederlandse vrachtwagen, was het. En dat is, ik weet niet waarom, maar hij is blijven plakken. Ik heb hem toen op het moment zelf opgeschreven. Omdat ik,
waarom dat er daar illegaal in die...
Ja, en dat gebeurt wel vaker. Dat zo, en ik moet er ook aan denken, als je praat over zo belangrijke onderwerpen naar een breed publiek brengen en omgekeerd. En het belang van impact, waar ik wel echt van overtuigd ben. Maar als dan zo'n kop daar staat, dan wringt dat zo. Dat daar... En wat doe je met dat woord? Waarom is dat illegaal? Ik snap, hij zal illegaal geweest zijn in het land. Maar het is ook een vluchteling, bijvoorbeeld. Het is ook een mens, bijvoorbeeld. Mens, of, dus, ik snap dat je een soort informatie wilt meegeven met die kop. Ja.
Nee, ik denk wel... elke keer... ik zou willen zeggen dat we elke dag een perfect nieuwsmedium maken. En dat is waar we naar streven natuurlijk. Maar we maken ook fouten. En soms zijn dat fouten in het woord dat je gebruikt. Ik denk hier, is illegaal hier in die titel het juiste woord? Moeten we illegaal wel gebruiken als term om een mens inderdaad aan te duiden? En toch slaapt dat in die kop. Ja, bij de honderden artikels die dat we maken, gebeurt dat. En dat is natuurlijk de keerzijde van die impact, is dat als we een fout maken, dan is die impact er ook. En dan kijken er... Één, we hebben inderdaad, we dragen een grote verantwoordelijkheid, want doordat wij die fout maken, is de impact van die fout veel groter. En we zijn hoge bomen, dus we vangen veel wind. Dus de kritiek die dat wij krijgen wanneer we een fout maken, is ook heel heftig. En terecht ook, want we hebben een grote impact. Dus
dat zou ook een eenvoudige guideline kunnen zijn, toch? Dat illegale woord is dan niet... Of ik weet niet hoe dat werkt, hoe dat zo'n kop tot stand komt. Ik heb echt geen idee daarvan, hoe dat marcheert. Dus misschien...
Maar we hebben ook... We hebben over heel wat dingen hebben we guidelines en we hebben dagelijks evaluatie en we hebben, maar er slapen soms fouten, soms nuance. Een heel andere dingen. De Scepter publiceerde gisteren een interview. Ik denk dat we dat artikel van de morgen hadden overgenomen. Daar stond de extreemrechtse site Scepter. Ja, hoofdredacteur was... vond ik terecht misnoegd. Je kan dan rechtse en conservatief rechtse, maar leg eens uit waarom dat Scepter echt een extreemrechtse site is. Ja, daar heeft hij een punt, dus we hebben dat aangepast.
Die een illegaal van niet gemaild hebben.
Ja, goed punt. Ja, we zijn er wel dag in dag uit mee bezig om waar dat we fouten maken, om die recht te zetten of te corrigeren. En ook te kijken waar dat we kunnen. Waar moeten we bijsturen en waar moeten we inderdaad aan een hele redactie of aan een deel van de redactie zeggen van dat moeten we in het vervolg op een andere manier doen en moeten we anders aanpakken. Ja.
Heb je niet, als ik zo op een donker moment zo naar media kijk, dan...
Heb je
en
vaak
zeker langs het internet? Nee, eigenlijk ben ik nooit. Maar elke keer als ik het doe, dan is dat. Dan zie je zo hoe dat door het internet dat er beter gemeten kan worden wat dat mensen graag lezen en niet graag lezen. Dat daar een bepaalde vorm van. Of dat dat een invloed heeft op de content. Dat op zijn minst wil zeggen iets meer sensationele koppen, omdat het werkt. Ik zeg niet per se HLN, hè. Ik ben breder dan dat. Hè. Omdat mensen gewoon meer klikken op sensationele koppen. Dus dat wordt meer gemaakt. Dat het klimaat van een samenleving beïnvloedt. Doordat er meer van dat soort content gemaakt wordt. En dat zo een vicieuze cirkel wordt. Dat ervoor zorgt dat mensen dan nog meer gaan lezen. Dat dan nog meer geproduceerd wordt. Dat dan nog meer een maatschappij beïnvloedt. En dat polarisering ook een stuk daaruit voortkomt. Dus dat media meer en meer schrijven naar het buikgevoel van de mensen of naar sensatie. Gewoon omdat dat is wie dat wij zijn. Dat is wat wij... Als wij langs een verkeersongeval passeren, gaan we vertragen en gaan we proberen filmen en zien of dat er iets gebeurd is. Dat zien we gewoon weer spiegeld in de media vandaag. En vroeger proberen die ons er nog meer te verheffen. En nu...
Vind je dat echt?
Ja?
Nee, dat vind ik niet.
Nee?
Nee. Ik denk niet dat de koppen, in tegendeel zelfs, dat de koppen van populaire media nu sensationeler zijn dan wat dat ze 10 of 20 jaar geleden waren. Je moet echt maar eens, of zelfs langer geleden,
ja,
moet die kranten maar eens vastpakken. En de dikte van, en de foto's bekijken. Ik denk, pak de kranten uit de Dutroux-tijdperk maar eens vast. Mm-hmm. Ik maak me echt zorgen over de impact van, vooral van sociale media op, waar we het er juist over hadden, polarisering en verzuring. En dat is niet om die verantwoordelijkheid af te schuiven. Maar ik denk echt, als je kijkt naar de opkomst van populisten, dat kan je bijna samenleggen met succes van sociale media. En die populistische politici gebruiken die sociale media. De case van Trump is genoeg gedocumenteerd om boodschappen, soms zelfs tegenovergestelde boodschappen, gewoon naar ene groep kiezers, bepaalde groepen kiezers te richten. Ja. En waar vroeger mensen nog, politicus deed een uitspraak, en nu noemen we dat een factcheck, maar dat werd altijd in media, klopt dat nu wel wat dat heeft gezegd? Nu kan een politicus daar perfect mee wegkomen en verspreidt hij dat gewoon via zijn eigen sociale mediakanaal, waar dat voor de rest waar dat je een deel publiek hebt die dat afhaakt van andere media en die dat alleen maar via die sociale media en via die boodschap nog krijgt. En dat is, denk ik, ik vind dat een veel... Dat, op die zeldzame donkere momenten is dat waar ik mij zorgen over maak. En opnieuw, ik denk dat daarom wel belangrijk is dat je met die klassieke media ook blijft proberen om een groot publiek te bereiken. Juist om te zorgen dat niet te veel mensen alleen nog maar via heel gekleurde...
Door een algoritme gekleurde...
Ja, algoritme of door een bepaalde visie gekleurde berichtgeving lezen. En om die reden ben ik dus niet zo'n media-pessimist. Ik zie heel erg hoe dat... Bijvoorbeeld de New York Times juist op het moment dat er heel veel fake news verspreid wordt en dat mensen van, ja, wat is er nu echt aan de hand en wat moet ik nu echt geloven? Ja, dat schept ook heel veel mogelijkheden natuurlijk voor mediabedrijven die dat dan kunnen bewijzen van, ja, wat dat wij brengen, kan je wel vertrouwen. De New York Times doet dat op zijn manier. Wij doen dat vanuit een populair breed nieuwsmerk op onze manier.
Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende Synopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live-events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.